Zullen we deze dienst in stil gebed aan de Heer opdragen? Wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Halleluja, prijs de Heer. De Heer is waarlijk opgestaan. En in de naam van onze God en Vader zijn we vanmorgen samengekomen. Hij die een werk begonnen is en het werk niet heeft laten liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en die komen zal. Amen. Gaat u zitten. Dan gaan we nog een prachtig opstandingslied zingen. Uit Johannes de Heer 113. En dan even goed opletten. Het eerste, het derde en het vijfde couplet. 1, 3 en 5 van 113. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Ja mensen, de Heer is waarlijk opgestaan en hij is verschenen aan zoveel mensen die getuigen geweest zijn van zijn opstanding. En wat geweldig dat wij ook vanmorgen daarvan mogen getuigen dat Jezus waarlijk opgestaan is. Allemaal heel hartelijk welkom op deze feestelijke dag, de eerste dag van de week, de opstandingsdag van onze Heer Jezus Christus. Hij die de dood overwonnen heeft en tot in alle eeuwigheden leeft. Zullen we samen deze dienst aan de Heer opdragen? Vader in de hemel, wat is het geweldig om vanmorgen hier weer bij elkaar te mogen zijn. En deze prachtige liederen te mogen zingen. Over de stem die klonk daar over de begraafplaats, de hof waar Jezus begraven was. De Heer is waarlijk opgestaan. Heer, wat geweldig dat we deze stem ook mochten laten klinken buiten de kerk. Wat geweldig, Heer Jezus, dat u vanuit de dood onvergankelijk opgestaan bent. En dat u in uw opstanding ook zij die in Jezus geloven meegenomen hebt in het nieuwe leven. En dank u wel, Heer, dat we waarlijk mogen zeggen, ik weet dat mijn verlosser leeft. Zelfs een Job die in het Jobslijden geen enkel uitzicht kende, kon dit zeggen. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Heer, wat een geweldige hoop geeft dat. En ik dank u wel, Heer, dat we deze hoop met elkaar mogen delen, uit mogen delen aan de wereld om ons heen, deze hoop mogen belijden en dat we u van harte mogen danken dat u de God van het leven bent. En dat u heeft laten zien dat u sterker was dan de dood. Heer, dank u wel dat u ook de dood, de zonde in ons leven overwonnen hebt. En dat wij met Christus een nieuwe schepping geworden zijn. Heer, dank u wel dat we dat mogen belijden, maar dat we dat elke dag ook mogen beleven. Heer, we willen u vragen, wilt u ons vandaag een goede samenkomst geven vanmorgen? En ook vanavond als we een evangelisatie paasavond hebben, waarin we stil mogen staan bij de geweldige overwinning die u behaald heeft, Heer. Een overwinning die wij nog elke dag in ons leven mogen ervaren. Wil u bidden, Heer, voor uw volk Israël. We danken u, Heer, dat het allemaal daar gebeurd is in Jeruzalem. En dat u uw uitverkoren volk een hoofdrol hebt laten spelen bij de geboorte, bij de kruisiging, bij de opstanding, bij de hemelvaart, bij het uitstorten van de Heilige Geest, bij de hemelvaart, maar ook bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u eens tot uw doel zult komen met Jeruzalem en met uw uitverkoren volk. En we willen u danken voor de vrede van Jeruzalem, maar tevens ook bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, wilt u vanmorgen in ons midden zijn? Wilt u met onze broeders en zusters zijn die onder veel moeilijker omstandigheden bij elkaar komen, die vervolgd worden omdat ze in u geloven? Heren, wilt u hen ook heel dicht nabij zijn? Wilt u met hen zijn in de gemeente die vertroost moeten worden omdat ze hun geliefde moeten missen? We denken in het bijzonder aan zuster Loetie Ipskamp, die afgelopen vrijdag haar man ten graven mocht brengen. Heren, wilt u haar vertroosten en haar bemoedigen? Dat wil ik u bidden voor allen onder ons die deze eenzame weg gaan. Zo willen we u vragen, Heer, wilt u ook met de zieken zijn? We danken u, Heer, dat u ook geneest en dat u ook herstelt en weer krachten geeft. Heer, dank u wel dat we ons zo met hen ook verbonden mogen voelen. Zo willen we ook bidden, Heer, voor zuster Oogjes als ze dinsdag de uitslag krijgt van de MRI-scan. Heer, laat het zo zijn dat we ook hierin uw wijsheid mogen zien. En we danken u dat ze ook in ons midden is. Dat ook Geert ook weer in ons midden mag zijn. En Heer, wat is het altijd weer een goed weerzien. En zo willen we u bidden, Heer, wilt u ons leven en ook het leven van hen die met pijn en moeite moeten leven, wilt u dat maar in uw handen nemen. En zo zien we uit, Heer, naar de grote dingen die u vanmorgen in ons midden wilt doen. Heer, we willen ons hart daarvoor openstellen. We willen ontvankelijk zijn voor uw woord. En Heer, spreek maar door de liederen, door alles wat gedaan wordt, tot ons hart. In Jezus' naam. Amen. Vanmorgen hebben we medewerking van de vuurvliegjes, het kinderkoor en van Shalom. Niet meer een kinderkoor, maar een koor van volwassenen. En we willen heel graag eerst gelegenheid geven aan de vuurvliegjes om hun eerste twee liederen te gaan zingen. Eerst zullen ze met elkaar een optochtlied zingen, een optochtlied. En dan als tweede lied het Koningskind. De vuurvliegjes. Thank you.
Ja, daar kom ik ook nog eens even achter. Hartelijk bedankt. Ik vond het prachtig. En ja, meestal zeggen we dan nog een keer, maar ja, jullie zingen toch nog wel eens een keertje hier, hè? Ja, nou, hartelijk bedankt, jongens en meisjes. En nogmaals een... Dat is een heel mooi lied uit de bundel Opwekking, lied 47. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. En speciaal voor Mike zingen we het ook in het Engels. Because he lives, I can face tomorrow. We zingen het Nederlands, Engels en dan nog één keer in het Nederlands. Lied 47 uit de bundel Opwekking. Voordat we nog meer zingen, laten we maar eens even lezen in de Bijbel waarom dat we zo blij zijn. Waarom dat we zo blij zijn dat Jezus opgestaan is. Laten we de geschiedenis lezen van zijn opstanding uit Markus hoofdstuk 16. Markus hoofdstuk 16 vers 1 tot en met 8. Markus 16, vers 1 tot en met 8, daar lezen we. En toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen om hem te gaan zalven. En zeer vroeg, op de eerste dag der week, gingen zij naar het graf, toen de zon opging. En ze zeiden tot elkander, wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen zij opzagen, aanschouwden zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis beving haar, en hij zeide tot haar, wees niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Maar gaat heen. Zeg zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. En ze gingen naar buiten en vluchten van het graf, want siddering en ontzetting hadden haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Tot zover deze woorden uit Markus hoofdstuk 16. En mogen de Heere zijn woord ook aan ons allen zegenen. voordat we met elkaar gaan collecteren. En dat doen we voor de eerste collecte nu in deze rondgang. Is voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. De direct daarop volgende collecte, ook in deze rondgang, is voor het zendingswerk wat Margriet namens de stichting Parelvisser mag doen. En we gaan luisteren naar het voorspel van lied 496, Johannes de Heer. En het is misschien wel mooi om dat lied in een soort beurtzang te zingen. 496, dat is het lied Christus onze Heer verrees, halleluja. Ik zou voor willen stellen dat we het eerst met elkaar zingen en dan het tweede couplet, dat de mannen beginnen, prijs nu Christus in ons lied, en dat de zusters halleluja zingen. En dan natuurlijk het einde doen we samen. En dan het derde couplet zingen de zusters eerst, maar zijn lijden in zijn strijd, en dan zingen de mannen halleluja. Ja? Oké. Zuster Ali Gort die heeft voor ons een prachtig paasgedicht uitgezocht wat ze vanmorgen aan ons wil doorgeven.
Goedemorgen allemaal. We vieren Pasen. De Heer is opgestaan. We vieren Pasen. Hij stierf voor ons, maar bleef niet in het graf. Hij is gezien door honderden getuigen en nam de dood zijn overheersing af. Geen macht ter wereld kon hem tegenhouden. Hij heeft door het lijden heen alleen aan ons gedacht. Hij heeft de felste pijn voor ons gedragen, totdat hij roepen kon: het is volbracht. Wij mensen zijn zo kostbaar in zijn ogen, dat hij voor ons het hemelrijk verwierf door aan het kruishout onze schuld te dragen. Wie zijn wij dat de koning voor ons stierf? God heeft zijn zoon, God gaf zijn zoon aan een verloren wereld. Wat moet hem dat een pijn hebben gedaan? Want hij wist wat wat hem hier zou overkomen. Toch gaf hij hem. Maar nemen wij hem aan, dan is de strijd om onze ziel gewonnen. Want op de liefdedaden van de Heer loopt elke vijand zich totaal te pletter. En dood en hel bestaan voor ons niet meer. De Heiland leeft. Wij hebben niets te vrezen. Want Hij heeft alle kloven overbrugd. Met Jezus staan wij in zijn overwinning. Want waar Hij is, slaat Satan op de vlucht. Ja, Jezus leeft. We mogen paasfeest vieren. Dood is niet dood, want onze Redder leeft. De slag om onze ziel is al gewonnen voor ieder die zijn hart aan Jezus geeft. Hij staat garant. We hebben net gezongen. Nu jaagt de dood ons zelfs geen angst meer aan. Want Jezus leeft. Hij is de triomfator. God zij geloofd. De Heer is opgestaan.
Toen ik zuster Ali God hiervoor opbelde, toen zei ze ja, dan wordt het er wel eentje uit de oude doos. Maar ze heeft dit gedicht toch nieuw geschreven, speciaal voor vanmorgen. En hartelijk dank Ali voor dit prachtige gedicht wat je speciaal voor deze morgendienst nieuw geschreven hebt. We zingen met elkaar nog een lied voordat we met elkaar gaan luisteren naar het woord van God. En dat is lied 11 uit het supplement, 140 glorieklokken. Hij leeft, dat is het thema, het korte pakkende thema van dit lied. Goed, bij het gebrek aan het derde couplet is het goed om het eerste nog eens een keertje te herhalen. Maar het is fijn dat we in ieder geval de boodschap goed kennen. Hij leeft diep in mijn hart. Marcus, u kent hem misschien niet zo heel goed, maar Marcus heeft het evangelie geschreven als een heel klein flinterdun evangelietje tussen alle andere evangelieën, Matthäus, Lucas en Johannes. Marcus, een evangelist van weinig woorden, die weinig woorden nodig heeft om de wezenlijke dingen op papier te zetten. Marcus, die zichzelf heel eventjes presenteert in Marcus 14 als een niet genoemde persoon. U kent het waarschijnlijk wel in vers 41, waar over een jonge man geschreven wordt, daar in de hof van Gethsemane, die op een afstand staat te kijken en die een laken om zijn naakte lichaam geslagen had. Staat in vers 51 van Marcus 14. En daar staat, en hij liep mee, hem achterna. Zo verbonden was hij met zijn heiland. En daar staat er, en zij grepen hem, maar hij liet het laken in hun handen en nam naakt de vlucht. De meeste bijbelleraren zijn ervan overtuigd dat het hier om de schrijver van dit evangelie gaat, Marcus. Een onbekend iemand, maar iemand die met weinig woorden toch wel heel veel kan schrijven. Het stukje wat we net met elkaar gelezen hebben in Marcus 16 vers 1 tot en met 8 begint met de woorden en toen de Sabbat voorbij was. De Sabbat was voorbij, kochten Maria van Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen om hem te gaan zalven. Voor een goed begrip van de paasboodschap is het wel heel belangrijk om te weten om welke Sabbat gaat het hier. U weet waarschijnlijk wel dat het paasfeest was. En dat paasfeest dat bestond uit de dag van voorbereiding. Dat was de dag waarop het paaslam geslacht werd. Dat was de dag waarop al het zuurdeeg, alles wat met gist of bedorven brood te maken had, alles uit de broodvoorraden, alles uit de kastjes weggeveegd werd, weggezogen wordt. Als je in de orthodoxe Joodse wijken vandaag nog komt, dan moet je eens kijken hoe daar huis gehouden wordt. Het hele huis wordt gekuist. En alles wat met koek of brood van het verleden te maken heeft, het gaat allemaal weg. Er is geen broodkruimel meer te vinden. Werkelijk echt geen broodkruimel meer te vinden. Alles wordt weggedaan, zodat ze, als de Sabbat voorbij is, de paassabbat, het feest van de ongezuurde broden kunnen vieren. Dan mag er ook niets gezuurd meer zijn. Nou, we lezen in Johannes dat de lichamen van het hout afgehaald moesten worden, want de Sabbat brak aan. Na die dag van voorbereiding begon het feest van de ongezuurde broden. En de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden was een hele belangrijke grote Sabbat. Dat was een soort feest-Sabbat. Niet een Sabbat als de zevende dag van de week. Nee, een feest-Sabbat. Het had net zo goed midden in de week kunnen zijn. En er staat inderdaad in de Bijbel dat de Jezus op de paasavond gestorven is en dat de volgende dag de eerste dag was van dit ongezuurde broodfeest. De paassabbat, een feestsabbat. En dan staat er dat toen deze sabbat voorbij was, toen kochten ze specerijen. Ze maakten deze specerijen klaar. En dan staat er in een andere evangelie, en zij rusten naar het gebod des Heren op de Sabbat. Toen brak die andere Sabbat aan. De Sabbat van de zevende dag van de week. Sabbatten die vlak bij elkaar waren. Eerst een feestsabbat. Toen een vrijdag waarschijnlijk. Een gewone dag. Waarop ze de specerijen kochten. en klaarmaakt. En toen kwam de zevende dag van de week. De wekelijkse Sabbat. En dan staat er ook, en toen, na die Sabbat, dan staat er op de eerste dag van de week, gingen ze 's morgens nog heel vroeg naar het graf. Dat vraagt om een uitleg. In het andere evangelie staat dat ze naar het graf gingen toen het nog donker was. Toen de zon nog helemaal niet opgegaan was. En hier staat, en ze gingen naar het graf toen de zon opging. Nou, dan zou je misschien kunnen zeggen, hé, wat vreemd. Het ene evangelie spreekt het andere tegen. Ook hier moeten we misschien even wat uitleggen. Ze hadden ook op de eerste dag van de week naar het graf kunnen gaan toen het nog avond was. Want u weet inmiddels wel dat de eerste dag van de week begint 's avonds al als de eerste ster verschijnt. Toen hadden ze op de eerste dag van de week ook al naar het graf kunnen gaan. Maar om dat onderscheid te maken dat ze niet in de avond op die eerste dag van de week naar het graf gegaan zijn, maar in de ochtend toen de zon op zou gaan, dat onderscheid hebben ze hier gemaakt. Dat ze dus na de nacht in de ochtend naar het graf gegaan zijn. En dan staat er dat ze naar het graf gingen om hem te balsemen. Te zalven. Ze gingen naar het graf om hem te zalven. Ach ja, het ging ook zo snel. Als u met mij even op wil slaan hoe het gegaan is na het kruis. In Johannes 19 kunt u dat zo duidelijk lezen. Dan kunt u zich best wel voorstellen dat de vrouwen daar naartoe gingen om dat mannenwerk wat daar gedaan werd door Jozef van Arimathea en Nicodemus in alle haast. Ze zullen wel hun hoofd geschud hebben toen ze ernaar keken en gezegd hebben, dat is mannenwerk. Dat moeten wij als vrouwen nog eens even overdoen. Dat ze eigenlijk zeiden van, nou, daarom gaan we nog een keer daar naartoe. In Johannes 19 vers 38, daar lezen we in vers 38 tot en met 42. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, maar in het verborgen, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond het toe. Hij kwam dan en nam het lichaam weg. En ook Nicodemus, die de eerste maal des nachts tot hem gekomen was. En hij, Nicodemus, bracht een mengsel mee van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen windsels met de specerijen, zoals het bij de Joden gebruikelijk is te begraven. En er was ter plaatse waar hij gekruisigd was een hof. En in die hof was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet. En daar legden zij Jezus neer wegens de voorbereiding der Joden, omdat het graf dichtbij was. Nou, daar zijn toch een aantal opmerkelijke dingen die hier een rol in spelen. We hebben hier te maken, misschien wel goed om dat te noemen, met Jozef van Arimathea. Jozef van Arimathea was een zeer hoogstaand lid van het Sanhedrin. Hij heeft het gerecht, hij heeft de veroordeling meegemaakt. Maar in het verborgene gaat hij toch naar Pilatus en vraagt om het lichaam van Jezus. We moeten in dit alles nooit vergeten dat in het verborgene, in het geheim, er heel wat mensen waren die Jezus wel lief hadden. Denk ook aan Nicodemus, die ook in het verborgene naar Jezus ging. En de Heer Jezus die kende hem. In het verborgene een hoogstaand lid van het Sanhedrin vroeg om het lichaam van Jezus. En er waren twee dingen die een hele belangrijke rol speelden. Haast was geboden, want ze stonden op het punt om de nieuwe dag in te gaan. En ze moesten het Pascha nog eten. In alle haast hebben ze het lichaam van Jezus begraven. Daar was haast voor nodig. En in de tweede plaats staat er Het was een graf, wat als het ware om de hoek lag. Want dat kruis van de Heer Jezus stond bijna in diezelfde hof. Heel dicht bij zo'n hof waar heel veel graven waren. En hier was een nieuw graf. Een nieuw graf van Jozef van Arimathea. Er staat zelfs in de psalmen, in psalm, daar staat, en bij de doden, bij de rijken, nee dat staat in Jesaja, bij de rijken zal hij in de dood zijn. Een zeer rijk man. Misschien nog wel even goed om dat een beetje duidelijk te maken hoe zo'n graf eruit zag. Dat graf was niet zomaar een hol in een grot met één gat daarachter waar je iemand kon begraven. Dat graf was een soort, ja, een soort grafkelder. Met zelfs een voorportaal waar je in kwam. En dan in dat graf waren verschillende graven gemaakt. Er waren in zo'n graf nisgraven. Dat waren nisgraven waar je een dode in kon schuiven. Er werd zo'n dode ook op een soort brancard in zo'n nis geschoven. In diezelfde grafkelder. En er waren zogenaamde, dat noemden ze ook wel eens troggraven. Een soort trog leek het wel, maar gewoon op de vloer met een rand eromheen, zo tegen de wand aan. En zo kon het wel eens gebeuren dat er in zo'n grafkelder wel, nou, tot 10 graven daar waren. En Jozef van Arimathea had voor zijn familie, voor zichzelf, zo'n grafkelder zich daar laten maken. En dit was een grafkelder waar nog nooit iemand in bijgezet was. Een hele nieuwe grafkelder. En daar werd Jezus in een soort troggraf. Ze legden hem neer. Ze schoven hem niet in een nis. Ze legden hem neer in een troggraf met zo'n opstaande rand eromheen. We komen er zo nog wel even op terug. Maria van Magdala. En over deze vrouwen wordt wel meer geschreven. Het zijn dezelfde vrouwen, als we weer even teruggaan naar Marcus. Het zijn dezelfde vrouwen die ook genoemd worden in vers 40 van hoofdstuk 15. Daar staat in hoofdstuk 15, vers 40. Er waren ook vrouwen die uit de verte toeschouwden. Onder wie ook Maria van Magdala. Daar hebben we de eerste Maria. De tweede Maria is, en die wordt hier wel heel wonderlijk genoemd, Maria, de moeder van Jacobus. En daar staat erachter de jongere. Weet u dat Jacobus de jongere broer was van Jezus? Hij was de jongere zoon van Maria. En ook staat er van Jozef of Jozef. Dus de jongere. Dus dat was de moeder van de Heer Jezus. En ook Salome. En Salome is de moeder van Johannes en Jacobus. En dan staat er, en zij waren uit Galilea meegekomen om Jezus te dienen. Nou, en dat dienen, het dienen van Jezus, dat wilden ze nu ook afronden. Door het lichaam van Jezus te balsemen. Wat doe je eigenlijk met balsemen? Datgene wat Jozef van Arimathea en Nicodemus gedaan hebben, dat was eigenlijk maar, je zou kunnen zeggen, het was een noodbegrafenis. Het was even. Het echte werk moest nog beginnen. Er was niet meer tijd. En ze wisten ook nog helemaal niet zeker of dat lichaam van Jezus daar wel kon blijven liggen. Ze gingen er eigenlijk vanuit, dit is een tijdelijke begrafenis. Want het moet nog echt gebeuren. Wat doe je nou als je een lichaam van iemand balsemt? Dan wil je eigenlijk iemand in ongeschonden staat zo lang mogelijk nog bij je houden. En zo lang mogelijk nog af en toe even kijken. Oh ja, dat was die. En zo'n graf was ook vaak toegankelijk. En regelmatig ging het er nog wel eens kijken. Hoe was het ook alweer als iemand gebalsemd was? Balsemen, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dit te maken heeft met iemand vast willen houden zoals die is. Maar Jezus is niet te balsemen. Jezus is niet vast te houden in zijn aardse leven. Wat mij opvalt, dat is dat heel veel mensen geestelijk, niet letterlijk, maar geestelijk Jezus als het ware gebalsemd hebben in hun gedachtenleven. En als ze het over Jezus hebben, dan hebben ze het steeds over Jezus hier op aarde. Zoals hier op deze wereld 33 jaar geleefd heeft. Wij balsemen Jezus eigenlijk terug hier op deze aarde. Heel veel mensen kennen Jezus ook alleen maar als de Jezus hier op aarde. De Jezus die alleen maar hier op aarde geleefd heeft. Degene die wel eens de Bijbelstudieavonden meegemaakt hebben over de Hebreeënbrief, die hebben ontdekt dat Jezus vandaag de hemelse Jezus is. Paulus die zegt daar zoiets moois over in 2 Korinthe 5. Misschien wel goed om dat even erbij op te slaan. 2 Korinthe 5 vers 16. 2 Korinthe 5 vers 16. Daar leert Paulus ons in het midden van vers 16. Indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Wij moeten Jezus niet balsemen. Wij moeten Jezus niet in zijn aardse leven vasthouden. Thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het aardse leven van Jezus is overgegaan in het hemelse leven. De Jezus die aan de rechterhand van de Vader verheerlijkt is en troont. En uitermate verhoogd is. Koning der koningen en Heer der heren. Wat willen we graag Jezus vasthouden in zijn lijden? En wat zijn mensen soms bewogen en bevlogen en ja, eigenlijk wat zoeken ze ernaar om Jezus opnieuw te zien lijden aan het kruis? Jezus zegt, nu niet meer. Balsem mij niet. Hou me niet vast, want ik ben nu hemels geworden. We komen er zo nog wel even op terug. Het volgende wat mij opvalt in dit stukje, je zou bijna kunnen zeggen, is dat vrouwenlogica of niet. Maar hier gaan een aantal vrouwen onderweg zonder eerst over de problemen goed nagedacht te hebben. Helene die zegt wel eens tegen mij van, joh, jij denkt veel te veel na voordat je ergens aan begint. Jij wil alle problemen al opgelost hebben voordat je begint. Ik vind het zo mooi dat deze vrouwen op weg gaan en pas onderweg denken aan een onoverkomelijk probleem. Een grote steen. Een grote steen die niemand weg kan rollen, die blokkeert het graf. Nou, dan vraag je wel eens af, had je daar dan niet eerder aan kunnen denken? Wij denken heel vaak aan eerst denken en dan pas doen. Maar deze vrouwen die waren al lang onderweg en pas daarna dachten ze na van, ja maar jongens, als we straks bij dat graf komen, dan kunnen we helemaal niks uitvoeren. Want het is een enorme steen die voor het graf ligt en dan kunnen we wel weer inpakken. Weet u, er zijn heel veel stenen in ons leven, heel veel grote onoverkomelijke stenen, onoverkomelijke problemen waardoor wij als kinderen van God soms helemaal niet meer in beweging komen. Soms helemaal niet meer de dingen doen die we moeten doen. Want dan denken we, ja die stenen, laten we maar niet op weg gaan. En weet je, dat is zo mooi hier, hè? Deze vrouwen die gaan heel eenvoudig in het geloof op weg. Ze zijn toch meegekomen om Jezus te dienen? Ze zijn toch meegekomen om voor de Heer Jezus te zijn? En ze gaan op weg. En dan zie je ook dat de Heer alle problemen opgelost heeft. En dat die grote, zware steen er niet eens meer ligt. En zelfs die soldaten die voor het graf waren, daar wisten ze zelfs helemaal niks van. Die waren er ook helemaal niet. Wat laten we ons vaak tegenhouden door onze heldere gedachten soms van, oh ja, maar dit is een probleem en dat is een probleem. Deze vrouwen niet. Geweldig. Zij gingen op pad en zij wisten dat God met hen mee zou gaan. En dan staat er dat ze bij het graf kwamen. En dan komen ze daar bij het graf en dan zien ze dat de Heer al lang hun problemen opgelost heeft. Er staat op een gegeven moment heel duidelijk in vers 4. En toen zij opzagen, aanschouwden zij dat de steen afgewenteld was, want hij was groot. Op een afstand zagen ze het al. En dan komen ze het graf binnen. De voorkamer, het voorportaal. En dan, ja, dan zien ze daar een engel, een jonge man staat er, met een blinkend kleed, zitten op de rand van dat troggraf. Hij zit daar op de rand van het graf. En dan staat er dat ontsteltenis greep hen aan. Niet zozeer in de eerste plaats, daar doet het woord van God geen melding van, niet in de eerste plaats omdat ze die man daar zagen zitten. Maar in de eerste plaats omdat ze zagen dat het graf leeg was. Hij was weg. Waren ze dan toch te laat gekomen? Hadden ze dan toch 's avonds op de eerste dag van de week er al naartoe moeten gaan? Had de herbegrafenis al plaatsgevonden? Had hij nu zijn eindbestemming al gekregen? Waren ze nu echt te laat? En dan zegt deze engel zo mooi tegen hen, wees niet bevreesd. Dan zegt hij drie dingen. Dan staat er in vers 6, hij zeide tot haar, wees niet ontsteld. En het eerste wat deze engel dan zegt, Jezus zoekt gij. Jezus zoekt gij. Ja. Wie heette niet Jezus? Er waren er zoveel die Jezus heten. Jezus? Jezus zoekt gij? Ja, Jezus. En wat staat er dan? De Nazarener. De man uit Nazareth. Oh ja. Ja, inderdaad. Uit Nazareth komen er ook wel heel wat Jezussen. Jezus zal echt niet de enige geweest zijn die in Nazareth Jezus heette. En dan als derde zegt deze engel, Jezus uit Nazareth, de gekruisigde. Nou, dat kon niemand anders zijn. Dat kon niemand anders zijn. Dat kon alleen maar hun Jezus zijn. Jezus uit Nazareth, de gekruisigde. Die zoeken jullie. Ik vind het trouwens heel mooi dat juist in de opstanding de naam Jezus de Nazoreer, niet de Nazirener, dat is een heel ander woord, dat is een toegewijde. Nee, de Nazoreer of de man uit Nazareth. Dat deze naam in de opstanding zo'n enorme belangrijke rol speelde. U weet waarschijnlijk wel dat er Jezus in Jesaja aangekondigd wordt als het rijsje. De spruit, het jonge groene rijsje wat uitloopt uit die tronk van Izaï. En dat woordje rijsje, of dat scheut, die scheut uit de wortel van Izaï, datzelfde woordje, dat woordje Nezer, is afgeleid van Nazareth. Nazareth, de naam Nazareth, betekent nieuw leven. Jong, fris, een rijsje, nieuw leven. Jezus de Nazoreër, Jezus die uit de dood opnieuw uitgesproten is. De opgestane Heer en Heiland. U moet het maar eens lezen in Handelingen, als de apostelen spreken over de opstanding, hoe vaak zij niet deze naam gebruikten, Jezus de Nazoreër. Jezus het nieuwe leven, de gekruisigde. En dan zegt deze engel, deze Jezus, jouw Jezus uit Nazareth, de gekruisigde,
En wat zegt hij dan? Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Hij is opgewekt. Misschien goed om daar even een vers over te lezen in Handelingen 13. In Handelingen 13, vers 29. Daar wordt deze opwekking aangehaald uit Psalm 2, uit Psalm 16 en uit Jesaja. Daar gaat het woord, het profetisch, het Oude Testament in vervulling. Er staat in vers 29 van Handelingen 13. En toen zij alles volbracht hadden, wat van hem geschreven stond, namen zij hem af van het hout en legden hem in een graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem van Galilea naar Jeruzalem opgegaan waren, die thans getuigen van hem zijn bij het volk. En wij verkondigen u dat God de belofte die aan de vaderen geschied is, aan ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus op te wekken, gelijk de tweede psalm geschreven staat: mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat hij weer tot ontbinding zou wederkeren. Hij heeft aldus gezegd: ik zal u het heilige van David geven, dat betrouwbaar is. En daarom zegt hij ook in een andere psalm: gij zult uw heilige geen ontbinding doen zien. Wat prachtig. De tweede psalm: mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt, gegenereerd. De eerstgeborene uit de dood. Hij is opgewekt. Deze engel zegt niet alleen: hij is opgewekt. Hij zegt ook: hij is hier niet. Hij is hier niet. Niet meer hier in dit aardse leven. Hij is hier niet. De opwekking van Jezus was in die zin anders dan de opwekking van Lazarus. Toen Jezus Lazarus opwekte, was Lazarus nog aanwezig in dit leven. De Heer Jezus had Lazarus als het ware terug uit de dood gehaald naar dit leven. Naar dit aardse, tijdelijke leven. Maar deze engel zegt: hij is opgewekt, hij is hier niet. Niet binnen dit aardse leven. Niet meer onder de wetmatigheid van het menselijk leven. Hij is hier niet. Hij zei tegen die misdadiger aan het kruis: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij heeft het aardse verlaten en hij is de hemelse Heer en Heiland geworden. Hij is hier niet. Er is een heel verschil tussen de opstanding. Vanuit de opstanding is hij vanuit het aardse leven naar het hemelse leven gegaan. Wat betekent dat voor ons? Nou, nog één vers uit Galaten. Galaten hoofdstuk 6. Daar staat een heel belangrijk vers erover. En daar wil ik toch heel kort nog vanmorgen de nadruk op leggen. Als wij met z'n allen belijden de opstanding van Jezus. En als wij vanmorgen horen: hij is opgewekt, hij is hier niet. Dan moet ik denken aan Galaten 6, vers 14. Want dan staat er: Galaten 6, vers 14. Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En er komt een hele belangrijke zin. Het kruis van de Heer Jezus, door wie de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Letterlijk staat in het Grieks: het kruis van Christus, en dan staat er: waardoor ik de wereld uitgekruisigd ben. Het kruis
betekende voor de Heer Jezus dat hij als het ware de wereld uitgekruisigd werd. Weg met hem. Kruisigt hem. We willen hem niet. En nou komen we bij een heel belangrijk onderwerp. Als jij, als u, als ik, in het kruis en in de opstanding van Christus geloven, dan gelooft u, dan geloof jij in het feit dat jij de wereld uitgekruisigd bent. Dat je niet meer van deze wereld bent. Dat je niet meer in deze wereld thuis hoort. Want we zijn met Christus opgewekt. En hij is hier niet meer. Onze wandel, ons leven, onze richting is in de hemel. Wij zijn hemelburgers. Wij zijn van een rijk in de hemelen. De opstanding van Christus betekent voor jou, zou voor jou moeten betekenen dat er heel wat plekken hier op deze aarde zijn waarvan de Bijbel zegt, hij is hier niet. Want hij is opgewekt. Hij hoort hier niet. Dat is niet de plek waar je als christen leeft. Hij is hier niet. We hebben een andere leefwereld gekregen. We zijn uit de wereld gekruisigd. Weg met hem. Kruisigt hem. Het is heel makkelijk om zo naar Jezus te kijken en te zien hoe ze hem uitgekruisigd hebben. Weg met hem. Maar als jij, als u en als ik geloven in het kruis van Christus en in zijn opstanding, dan belijden wij vanmorgen, wij zijn uit deze wereld uitgekruisigd. En als wij opgestaan zijn, dat betekent wij zijn hier niet, maar we zijn een hemels burgerland. Wij zijn hemelse burgers. Natuurlijk met onze voeten op deze aarde. En met ons hart, met onze gedachten, bij de Heer in de hemel. Dat is de boodschap die Marcus ons hier zegt, hier geeft. Hij is opgewekt en hij is hier niet. En dan worden ze weggestuurd met een geweldige opdracht. Ik vind het trouwens zo mooi. Ik heb daar ook tijdens de schriftlezing even de nadruk op gelegd. Want dan zegt deze engel in vers 7, maar gaat heen, zegt tot zijn discipelen, en wat staat er dan? En Petrus. Je zou kunnen denken, hoe wist die engel dat nou? Die engel was er toch helemaal niet bij. Kijk, als dit Jezus het zelf geweest zou zijn, dan zou ik zeggen, ja, ga naar de apostelen en Petrus, want de Jezus heeft gezien hoe Petrus de Jezus verloochende. Wat er hier op aarde gebeurt, dat is bekend bij de engelen. En deze engel die zegt, ga naar mijn discipelen en naar Petrus. Oh, wat mooi hè. Wat mooi dat de Heer Petrus zo lief had. Ondanks zijn falen. Ga naar de discipelen en Petrus. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt. Misschien dat je dezelfde dingen gedaan hebt als Petrus in jouw leven. Ik kan je maar één ding zeggen, Jezus houdt van je. Hij heeft je niet afgeschreven. Hij heeft je nodig. Hij wil je die blijdschap geven van de opstanding van Christus. Ze zijn aangeraakt. Ze zijn helemaal in de war gebracht, buiten zichzelf, siddering. Vrees had hen bevangen, ontzetting had hen bevangen. En dan staat er, en zij gingen op weg. En wat staat er dan? En ze zeiden niemand iets. Ze zeiden niemand iets. Waarom? Inderdaad, ze waren aangeraakt. Ze hadden het als het ware helemaal meegemaakt. En toch niet echt. Ik heb hierbij gezet, ze waren geraakt, ze waren bewogen, ze waren bevreesd, maar ze waren nog niet vervuld. Dat kwam pas later. En toen ze eenmaal vervuld waren, toen konden ze hun mond niet meer dicht houden. Toen moesten ze er wel van vertellen. Oh, wat een geweldige boodschap heeft de Heer ons gegeven vanuit Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. Amen. We gaan met elkaar luisteren naar een tweetal liederen die voor ons Shalom gaat zingen. En de liederen die zij zingen is eerst een lofzang. En dan als tweede lied gaan ze zingen U zij de glorie. En het is de bedoeling dat wij het refrein met het koor mee gaan zingen van U zij de glorie. Thank you. We zijn bijna aan het einde van deze paasdienst gekomen, waarin we op allerlei manieren stil mochten staan bij de geweldige overwinning die de Jezus behaald heeft op de dood. Laten we samen de Heer danken. Heere, wat is het geweldig om zo vanavond of vanmorgen stil te mogen staan bij de geweldige overwinning, Heer Jezus, die u behaald heeft op de duivel, op de dood, op de zonde. Heer, dat we door de Heer Jezus verzoend zijn met u als een heilig en rechtvaardig God. Heere, dank u wel dat wij in een tijd waarin in deze wereld zoveel dood en verderf gezaaid wordt, zoveel geweld is, Heer, dat wij te midden van deze wereld mogen getuigen dat er iemand is die sterker was dan de dood. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de dood overwonnen hebt en dat wij ook deel gekregen hebben daaraan. Dat wij met u, Heer Jezus, vanuit de dood, vanuit de zonde, vanuit de slavernij opgestaan zijn tot de vrijheid, tot de heerlijkheid, tot de overwinning in u, Heer Jezus, tot het nieuwe, onoverwinnelijke leven, dat eeuwige leven in u. Heer, dank u wel voor deze morgen. En ik wil u vragen, Heer, laat het ook zo zijn dat, net zoals wat deze engel zei, hij is opgewekt, hij is hier niet. Heer, dat het ook op ons van toepassing mag zijn, dat wij met Christus opgewekt zijn en met Christus een plaats gekregen hebben in de hemelse gewesten. Heer, dat we niet ons aardse leven als het ware balsemen en vast willen houden, maar dat we dat aardse leven inderdaad los willen laten, dat de windsels in het graf achterblijven en dat wij in een nieuwheid des levens, in dit leven, in ons dagelijks leven mogen staan. Heer, dank u wel daarvoor en ik wil u bidden, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis en ja, ons een hele fijne paaszondag geven. Ook als we vanavond bij elkaar komen en stilstaan bij de geweldige overwinning, Heer Jezus. U die de dood overwonnen hebt, wilt u ons dan vanavond ook een hele fijne avond geven. Heer, wilt u ja, zo tot uw doel komen in ons leven. En nogmaals wil u hartelijk danken, Heer, voor dat onvergankelijke leven wat u in ons uitgestort hebt. Ik wil de vraag stellen aan hen die onder ons zitten en dit nieuwe leven nog niet persoonlijk kennen. Ik wil je vragen dan om vanmorgen heel eenvoudig de Heer Jezus in je leven uit te nodigen en te vragen, ja Heer Jezus, u bent de opgestane Heer, u leeft, wilt u maar in mijn hart komen? En ik stel mijn hart voor u open en kom maar in mijn hart, Heer Jezus, blijf maar bij mij en wilt u ook mijn leven volkomen nieuw maken. In een moment van stil gebed mag je dat zelf tegen de Heer Jezus zeggen. En hij doet het ook, als je hem dat vraagt. Halleluja. Amen. We zingen het slotlied, dat is lied 720. Tijdens de eerste twee coupletten zal er nog een inzameling gehouden worden voor het onderhoud van de gebouwen. Daar kunnen we niet zonder. We hebben ja, een gebouw en dat moet onderhouden worden. En we zijn heel erg blij op de manier waarop u ons altijd meegeholpen hebt. We zingen de eerste twee coupletten van 720 terwijl deze collecte ingezameld wordt en we dan naar de muziek luisteren. Dan gaan we staan voor de zegenbeden en dan zingen we tot slot nog het derde couplet van 720. Ontvang dan Gods zegen, draag hem uit daar op de plaats waar u mag zijn. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus in heerlijkheid terug zal komen en we onze hemelse Jezus mogen ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.